De schriftlezing deze morgendienst is genomen uit Genesis 37, Genesis 37 en Matteüs 10. Matteüs 10. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen Psalm 84, de bekende en inhoudvolle verzen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84, de verzen 1 en 2. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En wij luisteren ook naar hoe de Heere Jezus de wet van zijn Vader heeft samengevat met het oog op ons. En daarna stemmen we in met Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven en wat er verder volgt. Psalm 32, vers 5, na de wet des Heeren en de samenvatting ervan. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet zo samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult de naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Wij willen eerst vragen om Gods onmisbare zegen over ons samen zijn. En ik wil in voorbeden en dankzegging de volgende leden van de gemeente noemen. Broeder en zuster van Bergen, Bravenboer, waren de achterliggende week 50 jaar getrouwd. Daar willen we de Heren voor danken. Broeder van Toor, Hermelijn Laan 84, kwam terug uit het ziekenhuis in Ede waarin hij afgelopen zondag opgenomen was. Er is een zoon geboren bij Joost en Maria van den Brink van Gerenstein. Joost, de vierde op de rij. En broeder Jan Budding, Panhuis 40, is teruggekomen uit het ziekenhuis in Ede en weer thuis. Zuster Hoefnagel Timmerman, Wolweg 45, kwam afgelopen week te vallen met haar fiets en heeft zich ernstig bezeerd en is opgenomen in het ziekenhuis in Ede, waar ze hebben vastgesteld dat ze een wervel gebroken heeft en ze moet volstrekte rust in acht nemen voorlopig en misschien is ook nog een operatie noodzakelijk. We willen haar hartelijk aan de Heere opdragen. We willen ook bidden voor dominee en mevrouw PLD Visser van het Oude Veen. Dominee Visser gaat dinsdag naar Afghanistan om daar zijn geestelijke missie uit te voeren. We willen hem aan de Heere opdragen, ook in de bewaring en in de bediening en ook zijn vrouw en kinderen daarbij niet vergeten. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Heren, we buigen eerst het hoofd voor u, nu we hier weer samen zijn, midden in de vakantietijd. Sommigen zijn nog met vakantie, anderen zijn weer terug. Uw woord gaat door. U neemt nooit vakantie, Heren, u blijft de getrouwe. Van eeuwigheid af ook geopenbaard in de tijd. En dat is zo groot. Want als we op uw trouw niet aankonden, dan waren we nergens. En dan bleven we nergens. Dan moesten we eeuwig verloren gaan. Maar nu is er uitkomst. Nu is er het evangelie. Die blijde tijding dat gij de bazuin van de genade aan de mond hebt gezet. En in onze taal het woord hebt uitgesproken dat er behoud is voor een zondaar. Dat we zo ook verwonderd over uw trouw bijeen mogen zijn op deze zomerse zondag. U brengt weer samen. Wij mogen nog weer in alle vrijheid opgaan naar uw huis. En Heren, wij kunnen alles regelen aan onze kant en dat is ook onze verantwoordelijkheid. Maar het gaat er toch om dat u erin meekomt en dat u genade schenkt. En dat u uw woord doet zijn, het woord van u en niet van de dominee. Zodat ons hart erdoor geraakt wordt voor het eerst en opnieuw. En nu mogen we op die trouw van u pleiten, Heren. Zo leert gij al uw volk en kinderen. De kleinen en de groten in de genade. Die trouw van u die staat als een eeuwig huis. Als een vast woord. Als een wenk van u. Zoekt de Heren en leeft. Gedenk ons zo zoals we hier samen zijn. En laat dat woord ook mogen klinken tot in de verste schuilhoeken van ons levenshuis. En wil ons funderen op de eeuwige rots die gij zijt, Heere Jezus Christus, als wij nog onbekeerd doorleven. En wil versterken wat u hebt gewerkt in het leven van uw volk en kinderen. Breek af, Heere, in onszelf. En wil opbouwen in dat nieuwe leven dat u aan het licht gebracht hebt, levende Christus, en dat ge uitdeelt, genade voor genade. Staande in de gemeenschap van de heiligen mogen we dankbaar vermelden dat broeder en zuster van Bergen Bravenboer in de achterliggende week 50 jaar getrouwd mochten zijn. Wat een wonder dat u ze zo lang samen geeft en samen gespaard hebt. Toen zij een tijd geleden deze datum bespraken met elkaar, zouden ze er anders mee hebben omgegaan. En toen openbaarde zich de gevreesde ziekte bij onze broeder. Heer, het is een wonder dat ze dit toch onder andere omstandigheden samen met u hun lief zijn mochten beleven. En ook in het midden van de gemeente de dank bij u de Heere brengen. We denken ook aan onze broeder die met de kuren gestopt is op doktersadvies. En we zijn nog verwonderd dat zijn gezondheid mag zijn zoals die is. Gedenk hem en ook haar, onze zuster heren, gedenk ze samen met hun kinderen. En wil ook lijden in de toekomst zoals u dat in de achterliggende jaren hebt gedaan. Wie op God vertrouwt, op hem alleen hebben we gezongen. Die ziet zich omringd met zijn goedertierenheden. En zo hebt u het in het verleden gedaan. En als we dat in het verleden hebben ervaren, dan is dat ook een garantie voor de toekomst. Want God houdt getrouw zijn woord. Wij bidden voor ouderen, weduwen, weduwnaren, gescheidenen die geen jubileum vieren, die geen relatie kennen. Gedenk ze, heren. We kunnen er best vraagtekens bij hebben of moeite mee en verdriet uit, maar dat we ons leven zouden mogen kwijtraken. Aan u de Heere, om vrede in het hart die alle verstand te boven gaat. Wij zijn dankbaar dat broeder Van Toor, onze hoogbejaarde broeder, weer thuis mocht komen bij zijn dochter en schoonzoon aan de Hermelijnlaan. Een wonder, Heere. Er werd voor zijn leven gevreesd afgelopen zondag. Maar u hebt zijn gezondheid nog gespaard. Verzwakt in zichzelf, maar sterk in de Heere. Dat is uw genade. En zeker als we er ook bij helderheid van verstand van mogen getuigen. Dat de Heere doorgaat met zijn werk. En dat de Heere afmaakt wat hij begonnen is. Dat is zo groot, Heere. Gedenk hem, zijn dochter en schoonzoon bij wie hij wonen mag. Zegen ze daar met uw geestelijke en lichamelijke gaven. Wij delen in de vreugde van Joost en Maria van der Brink van Gerestein. Nu zij na een dochtertje een zoon mochten ontvangen die Joost heet. De vierde in de lijn van de geslachten. Wat is dat groot als we de lijn van de geslachten mogen zien lopen als een bedding waardoor het u behaagt te werken van geslacht tot geslacht. Dat is niet automatisch. Dat is uw trouw. En wij zijn dankbaar dat u het leven gegeven en gespaard hebt van moeder en zoon, ook van vader en dochter. En wij bidden, Heere, of u de ouders genade wil geven om dit kind en hun kinderen op te voeden in de vreze des Heren, zodat ze ook uw kinderen mochten worden. Wij zijn dankbaar dat broeder Budding Panhuis thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Hij ziet erin ook uw voorzienige zorg over zijn leven. En in alle eenvoud en oprechtheid wil hij daar zijn geloofsoog op richten. Gedenk hem in zijn gezondheid. Wat een zegen dat hij nog zelfstandig kan wonen, terwijl er toch ook veel zorgen zijn lichamelijk. Wil ook werken met uw geest in zijn hart. En doorwerken, Heere, dat als het lichaam afgebroken wordt, we in u de Heere mochten worden opgericht, versterkt en verwonderd over uw goede zegen. Wij zijn geschrokken met en voor zuster Hoefnagel Timmerman, die staande op de hoek van de straat met de fiets toch viel en zo lelijk terecht kwam dat zij met veel pijn opgenomen is in Ede. Een wervel gebroken, dat is niet niks. Bewaar nog voor erger, Heere. En geef de dokters inzicht hoe haar te behandelen. En dat het zo zou mogen gaan, dat uw zegen erin ligt, zodat zij weer herstellen mag. Gedenk haar en haar man en hun kinderen, die eigenlijk allemaal met vakantie zijn, ook geschrokken, wil ze alle gedenken. En geef onze zuster ook van binnenuit die stilheid waarvan de psalm zegt, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En verblijd ons nog door uw zegeningen. Wij dragen dominee en mevrouw Visser met hun gezin hartelijk aan u op. Nu deze week de grote missie op hem afkomt om in het buitenland onder andere omstandigheden dan hier zijn werk te mogen doen. Een zegen dat dat kan, Heere, dat hij er ook gekwalificeerd voor is. Maar het is toch ook een hele ingreep, een hele verandering. Gelukkig bent u de God van heel de wereld, ook in Afghanistan, in afgelegen gebieden en soms ook gevaarlijke gebieden. Gedenk hem en zijn manschappen, alle die daar zijn en een taak hebben, en geef hem de bediening van uw geest, door uw woord, om ook tot zegen te zijn daarginds. Zegen zijn vrouw en de kinderen hier, die zo lang man en vader moeten missen. Heren, wilt u daar ook zelf in voorzien, als een vader die zich ontfermt. Gedenk ze die we niet bij name noemen, heren, en toch uw bijzondere hulp zo nodig hebben. Wie heeft dat niet, hier in het kerkgebouw en bij de kerkradio? Wilt u doorwerken door uw woord en geest, vermanend, vertroostend, verdiepend, verzekerend en u de eer gevend voor al uw werk, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo leggen we deze eredienst onder uw zegenende handen. Houd ze over ons uitgebreid, Heren. Wij zijn er zo op aangewezen, op de preekstoel, op de orgelbank en als koster, ook de kleinste kinderen in de kerk en de oudste bij de kerktelefoon. Wil ze alle nabij zijn en leren wat tot hun zaligheid dient. Leren hoe goed het is God te kennen, de Heere te dienen en hem te volgen op zijn wegen, op zondag en door de week. We bidden voor alle die met vakantie zijn uit ons midden. Geef ze een goede tijd op hun vakantieadres van uitrusten, lichamelijk en geestelijk. En breng ze, kon het zijn, weer veilig in ons midden terug. Een zegen als mensen alweer terug mochten komen in hun eigen gemeente van vakantie. Dat is ook heel bijzonder. Wees met onze leden in binnen- en buitenland. En wilt u zelf als de getrouwe zielenherder u over de kudde ontfermen. Hoor ons, Heren, in de vergeving van onze zonden. Hoor ons naar de belofte van uw woord. Tot uw eer en onze verwondering. Om Jezus wil alleen. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente. Eerst Genesis 37. Een lang hoofdstuk, een bekend hoofdstuk. En na Genesis 37 willen we zingen uit Psalm 105, vers 10. Psalm 105, vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. De vrome Jozef en wat er verder volgt. Psalm 105, vers 10. Na de eerste schriftlezing, Genesis 37. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen van zijn vader, in het land Kanaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, een zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling. Met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veel verviger rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden hem niet vredelijk, vriendelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij aan zijn broeders vertelde. Daarom haatten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden van het veld en ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande en ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neer voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk beslist over ons heersen? Zult gij dan beslist over ons regeren? Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broeders. En hij zeide, ziet, ik heb nog een droom gedroomd. En ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, Wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan beslist komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zei de Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen en zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron en hij kwam te Sichem. En de man vond hem, want ziet, hij was dwalende in het veld. Zo vroeg hem deze man, zeggende: wat zoekt gij? En hij zeide: ik zoek mijn broeders. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man: ze zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen: laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van verre, en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander: ziet, daar komt die meester dromer aan. Nu komt dan en laat ons hem doodslaan en hem in een van deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen we zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste Jozef uit hun hand. En hij zeide: laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen: vergiet geen bloed. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en legt de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste om hem tot zijn vader terug te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broeders kwam, zo trokken zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En zij namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was leeg, er was geen water in. Daarna zaten zij neer om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en ziet een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En hun kamelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broeders: wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zij niet aan hem. Want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij kwamen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, ziet, zo was Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broeders en zeide: de jongeling is er niet en ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen zij Jozefs rok en zij slachten een geitenbok en zij doopten de rok in het bloed. En zij zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden: deze hebben wij gevonden, bekend toch of deze van uw zoon is, deze rok, of niet? En hij bekende hem en zeide: het is de rok van mijn zoon. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochters maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide: want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf neerdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten Jozef in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. Wij lezen ook onderwijs uit het Nieuwe Testament, woorden van de Heere Jezus, Matteüs 10, waarin duidelijk uitkomt dat een zoon of een dochter nooit de plaats mag innemen als afgod, dus niet boven de Heere mag staan in de verering. Matteüs 10, vers 32 tot 40. Een ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, zegt de Heer Jezus daar, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En ze zullen des mensen vijanden zijn die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal die verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal die vinden. Die u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem, die mij gezonden heeft. Amen. Wij zingen nu eerst ter inleiding op de prediking uit Psalm 42 en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 42, vers 6. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom, Heere, vergeet gij mij? Maar ook het zevende vers, voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust, menig werf heeft hij uw druk, doen veranderen in geluk. Psalm 42, vers 6 en 7. Wij zingen straks na het amen van de preek Psalm 56 vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees beladen, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem, zou vlees mij deren. Psalm 56 vers 2, straks na de preek. En de tekstgemeente is genomen uit Genesis 37 en daarvan de versen 3a, 8b en 35, de laatste woorden. Dus Genesis 37, vers 3a, en Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. En dan vers 8, het slot. Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En dan ook uit het 35ste vers, laatste gedeelte, alzo beweende hem zijn vader. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, we mogen weer een nieuw begin maken in deze vakantietijd, tweede gedeelte van het jaar. En ik wil met u, als God het geeft, de komende maanden luisteren naar de stem van de Heere in de geschiedenis van Jozef. En dan moet je altijd oppassen voor dat het alleen maar een mooi verhaal is. Jongens en meisjes, ik heb die geschiedenis ook gekozen omdat het ook voor jullie gemakkelijk te begrijpen is als verhaal. En dat is een kapstok waaraan je de boodschap dan kunt ophangen. Een verhaal. Ja, de Bijbel is natuurlijk geen verhalenboek. Maar zo'n verhaal is wel heel goed te begrijpen. We hebben het al verteld gekregen op de schoot van vader en moeder, van opa en oma, of op de kleuterschool, op de zondagschool. Overbekend. Maar we moeten niet de Bijbel als een verhalenboek lezen, maar als de openbaring van Gods hart. Dus je leest in de Bijbel wat er nou in Gods hart is. En dat hart van God is helemaal open gegaan in de Heere Jezus Christus. Dat God van eeuwigheid af, toen wij er dus nog niet waren, gedachten heeft van vrede. Dat hij je niet in de hel wil hebben, maar dat hij je in de hemel wil halen. Ja, dat komt ook in dat bekende verhaal van Jozef naar voren. En dan wil de Heilige Geest dat nou ook uit God en uit Christus leggen in jou, in mijn, in uw hart. Dan is het dus niet maar alleen een verhaal. Dat zou een sprookje kunnen zijn. En er zijn mensen die denken dat de Bijbel vol met sprookjes staat. Zo is het niet. Nee, het is openbaring. Je ontdekt dus iets wat je nog niet eerder hebt gezien. Nou, dat willen we onder Gods zegen proberen. Dat mogen we onder de leiding van de Heere verwachten. Dat je uit die bekende geschiedenis van Jozef nou iets ontdekt wat in Gods hart is en wat om Jezus wil ook in ons hart mag komen. Dan is het een spannende geschiedenis. Het is een boeiend verhaal. Er zit ook een stuk vermaning in. Jacob die krijgt ook een gevoelige tik. Maar dat is om te brengen bij God. Om te brengen bij de Heer Jezus. En dat is het werk van de Heilige Geest. Van wie we zullen zien dat hij ook in het Oude Testament al zo aan het werk is. Het thema voor de preek is Jozef, de lieveling van de Vader. En dan schrijf ik eerst vader met een kleine letter, dat is zijn eigen vader. Maar uiteindelijk is het ook de lieveling van de vader met een hoofdletter, God in de hemel. Dus Jozef, de lieveling van de vader. Drie gedachten. Hij wordt ten eerste geliefd. Hij is ten tweede gehaat. En hij wordt ten derde beweend. Beweend, dat is te vallen tranen om het gemis van Jozef. Ik herhaal, Jozef, de lieveling van de vader. Hij wordt geliefd, gehaat en beweend. In elk gezin is wel zoiets als een fotoalbum van de familie. En bij hoogtijden kijk je in zo'n fotoalbum. Plaatjes kijken, en het is mijn ervaring, als je eenmaal begint met kijken in zo'n fotoalbum, dan blijf je voorlopig ook kijken. Dan ben je voorlopig niet uitgekeken. Nou, jongens en meisjes, de geschiedenis van Jozef is eigenlijk zo'n fotoboek. En als we nou in dat fotoboek gaan kijken, dan zien we op de eerste foto dat Jozef daar op het plaatje staat. En kijk maar eens goed naar die foto uit onze tekst, dat hij er heel mooi op staat. Hij staat er namelijk op in een gekleurd pak, in een veel verviger rok. Zo liepen die mensen met van die lange gewaden. Zo lopen wij niet meer, maar in het Oude Oosten lopen ze nog zo. Een veel verviger rok. De meeste jongens hadden gewoon een zandkleurige rok aan. Dat was makkelijk in het veld. Maar Jozef, die staat op de foto met een veelkleurige rok. Staat hij er niet mooi op als je goed kijkt? En er waren ook andere jongens. 12 zonen had hij maar liefst en 1 dochter. Als je zo aan de buitenkant kijkt, dan is dat toch zo'n heel lief gezin. Maar als je wat verder luistert, dan zijn er toch ook wel heel veel spanningen onder die jongens. Ze maken ruzie. Er zitten in dat fotoalbum ook zwarte foto's. Daar kun je niet veel op zien, op zo'n zwarte foto. Die zijn mislukt. Dat is maar goed ook. Want het is een en al haat en jaloezie en rivaliteit. Wat wil je ook? Er waren 4 vrouwen. 4 soorten kinderen in dat gezin. Dan kun je toch ook verwachten dat dat gebeurt. En Jacob zelf is daar ook niet verstandig mee omgegaan. Want de tekst zegt, onze eerste tekst, dat hij Jozef lief had boven zijn broers. En dan kun je er wel iets bij voorstellen, want Jozef, dat was de oudste zoon van Jacobs favoriete vrouw. Hij had lang op kinderen moeten wachten en eindelijk was Jozef gekomen. En toen was Rachel gestorven toen Benjamin geboren werd. Dus dat Jozef een apart plekje heeft in het gezin, dat is wel begrijpelijk. Maar zoals het hier staat, en Jozef had Jacob had Jozef lief boven al zijn zoons, dat kan dus eigenlijk niet. Terwijl Jacob dat zelf ook ondervonden had in zijn eigen gezin. De moeder hield meer van Jacob. En vader Isaac hield meer van Esau. Jacob, heb je daar nou niks van geleerd? Doe je dat nou eigenlijk zelf weer? Dus als je naar die foto van Jozef kijkt, die zo prachtig op de foto staat, verkijk je daar niet op. Want Jacob, die vader, die plaatst Jozef in een uitzonderingspositie. Hij krijgt een prachtig veelkleurige rok aan. Ja, en als je dan naar die foto kijkt, dan staat eigenlijk Jozef niet op de foto, maar dan staat eigenlijk Jacob op de foto. En zo begint de Bijbel ook. In vers 2 staat, dit zijn Jacobs geschiedenissen. En daar staat in het Hebreeuws een woord dat moeilijk in het Nederlands te vertalen is. Laat ik het zo zeggen. Dat betekent eigenlijk, wat God in Jacob begonnen is, dat maakt de Heere ook af. En dat gaat op deze manier. Nou, dat is een hele mond vol. Gods trouw, die gaat schitteren. En daarom staat Jozef eerst op de foto. Niet dat God dat zo wil, hoor, dat Jozef zo mooi daar als een koninkje loopt. Maar let er eens op wat God nou gaat doen in het nageslacht van Jacob. Jacobs geschiedenissen, dat zijn ook Jacobs zonden. Want eigenlijk is Jacob hier nog steeds bezig met de verwerking van het sterven van Rachel. Eigenlijk is Jacob nog steeds bezig met, ik wil koning worden. En kan ik dat zelf niet, dan zal Jozef koning worden. En hij geeft hem alvast een koningskleed. Dat is wat. Jozef geliefd boven al zijn zonen. Maar Jacob, waar is nou je geloof? Waar is nou je geloof? Hij heeft toch de ervaring gehad met Bethel en bij Pniel. Toen Rachel stierf, zijn liefste vrouw, toen kon hij toch ook de Heere loven. Nou, dat is genade. En dan heb je daar niks van geleerd. Dat je Jozef zo naar voren schuift en zo op het plaatje zet dat hij de kroonprins is. En gemeente, nou gaat God zijn trouw afmaken aan Jacob. En Jozef neemt daar een prominente plaats voor in. Maar dan niet Jozef in zijn koningskleed. Maar Jozef, ja, hij wordt verkocht straks. En hij komt in de put terecht. Het scheelde maar weinig of hij was gedood geworden. Hij gaat naar Egypte toe. Hij komt in de gevangenis terecht. De koningsmantel gaat uit. Want God is koning. En de Heere werkt op Christus aan. Daar zal God zelf voor zorgen. Dat is zijn trouw. En dan moet Jacob hem hier niet voor de voeten gaan lopen. En daarom gaat het zo zoals het gaat. Natuurlijk is het zonde wat die broers met Jozef gaan doen. Natuurlijk is het zonde zoals ze jarenlang hun vader bedriegen. Maar het mooie is toch hier ook, gemeente, dat God dat nou gebruikt om Jacob op zijn plek te krijgen. En om Jozef op zijn plek te krijgen. Want als we werkelijk een koningskind mogen worden onder de koning, zegt de Heere Jezus, dan moet je niet je eigen ziel carrière laten maken, vooraan zetten, op de foto zetten in het volle licht. Nee, wie zijn eigen leven zal willen behouden, zegt de Heere Jezus, die zal het verliezen. Maar wie zijn eigen leven mag verliezen, die vindt het in de zaligmaker Jezus, die meer is dan Jozef. En daarom gaat het zoals het gaat en moet Jozef zijn koningskleren uit. Want als de Heere zijn volk bekeert, dan moet het boetekleed van de zonde aan. En dat zit maar niet van de buitenkant, gemeente. Dat zit van binnen. Als de Heere zijn liefde aan ons hart gaat verklaren, dan wordt het niet, zie eens hoe goed ik ben. Maar dan leer ik wat het betekent. O God, wees de zondaar mij genadig. Is er maar één, en dat ben ik. Dat heeft Jacob geleerd. Hij is het kwijt aan het raken. U moet er ook op letten dat er in onze tekst vers 3 staat, Israël, dat is een nieuwe naam, dat was een bekeerde man. Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Want het was hem een zoon van de ouderdom. Dus Jacob moet leren op zijn plaats te komen. En daarom neemt God het liefste wat hij heeft weg. Want Jacob, je kunt niet met je mooie pakkie aan het koninkrijk der hemelen beërven. Je kunt niet met Jozef bij God in het reine komen. Je kunt niet met Rachel zalig worden. Je kunt niet met vlees en bloed het koninkrijk der eeuwigheid beërven. En Calvijn zegt in zijn verklaring, dan neemt God ons wel eens af wat ons het liefste is. Steunt u daar misschien ook op? Bepaalde dingen in je leven die je eigenlijk liever hebt dan God. Die je eigenlijk niet wilt missen omdat dat een soort steunpunt is waarvan je denkt, als ik dat verlies, dan heb ik niks meer om op te steunen. Nou, dan zit ik dus in de lijn van wat de Heer Jezus daar zegt in Matthäus 10. Als je je steunpunten vindt buiten God en Christus, mens, dan verlies je straks alles. En dat is hier het wonder, dat God zijn trouw gaat bewijzen aan Jacob, die Jozef lief heeft boven alles, door hem juist dat liefdespand, die lieveling van de vader, af te nemen, al gaat het ook door list en bedrog heen, om Jacob op zijn plek te krijgen en Jozef op de plaats te zetten waar die straks een spil is in de redding van de Heere, van het volk dat de baarmoeder is van de Heere Jezus. Meer dan Jozef is hij. Jozef, de lieveling van de vader, hij wordt in de tweede plaats gehaat. Ja, ik denk dat Jacob zijn zoon verwend heeft, maar hij heeft hem ook best aangepakt. Hij moest ook mee de kudde weiden en hij moet naar zijn broers gaan vragen, naar hun welstand, hun vrede staat er eigenlijk. En als hij dan die dromen verteld heeft, dan geeft vader Jacob hem ook een beetje een standje. Zullen je moeder en ik dan zelfs voor je buigen? Hou je mond. Maar hij bewaart die woorden wel in zijn hart. Want God, in die tijd toen er nog geen Bijbel was, openbaarde zich door dromen. En daarom denk ik dat Jozef toch echt wel jong de Heere heeft gevreesd. Hij was een jongeling van een jaar of 17. Jongens van 17 in de kerk. Mooie leeftijd, hè? Je staat nog voor het leven. Nou, dan mag je best denken over je carrière. Zo'n mooie koningsmantel. Zo'n goede positie. De toekomst lacht me tegemoet. Vrees je de Heere ook? Jozef vreesde de Heere. Jacob ook. God openbaart zich in die dromen wat de toekomst ook zal geven. Dat buigen van die schoven, dat buigen van die sterren. Misschien heeft hij het wel aan de broers verteld toen ze samen de kudde weiden in de koffiepauze, om zo maar te zeggen. Moet je toch eens horen, ik heb vannacht gedroomd. En ze haten hem nog te meer vanwege zijn dromen en om zijn woorden. Dat hij dat ook uitlegde, dat zal hij triomfantelijk hebben gedaan. Dat hoort een beetje bij die leeftijd. Moet je nou toch eens horen. En dan zat hij daar in zijn veelkleurige mantel, terwijl die andere broers er zaten in hun stoffige kleren die beter bij het werk past. En als vader Jacob hem dan stuurt naar zijn broers om naar hun welstand te vragen, dan zien ze hem al van verre aankomen. En dan is het plan gauw gesmeed. Kijk, daar komt die meester dromer aan, roepen ze elkaar toe. We zullen hem afmaken. Nou, Ruben en Juda, die houden dat nog een beetje tegen, maar we gooien hem in een put. Ja, dan hoeven ze hem zelf niet te doden. Die put, er stond vaak water in. Dood dan betekent putten. En dan kwam die natuurlijk om op een zogenaamd natuurlijke manier. Maar dat bloed zat dan toch aan hun handen. En Ruben en Juda kiezen geen kleur, maar gooien het op een akkoordje. En verliezen uiteindelijk. Ja, zo gaat dat, hè. Als je niet duidelijk zegt, dat mogen we niet doen van de Heere. Plan is gauw klaar. Wij kunnen zwoegen in ons werkpakje en die meneer loopt daar maar te meneren. Alsof die de baas van ons allemaal is, de lieveling van de vader. Ze haten hem des te meer. En zo zijn ze heel gauw klaar. En ze gooien hem in een put, ze verkopen hem later. Een paar meter verderop gaan ze zitten eten alsof er niks aan de hand is. Zo ver kan het komen met mensen. Dat je over leven en dood ook niet meer inzit, alsof het voor deze tijd geschreven is, gemeente. Het moet allemaal maar kunnen. En er wordt over een dood gesproken die we zelf ook in onze hand nemen tegenwoordig. Als we euthanasie willen, moet dat kunnen. We doen het een beetje clean, maar het moet allemaal kunnen. En we zitten er helemaal niet meer over in. We maken zelfs de vijand van de dood functioneel voor ons moderne leven. Misschien zeg je, Misschien vraagt u zich af, waar is God eigenlijk in dit hoofdstuk? Ik heb natuurlijk wel gezegd dat het Gods leiding is hier, dat het onder Gods regie valt en zo is het ook. Maar waar is God eigenlijk in Genesis 37? Zijn naam wordt niet eenmaal in dit hoofdstuk genoemd. En als mensen die uit een christelijk gezin komen, je dat aandoen zoals hier gebeurt, naar Jozef toe. En als Jacob dat moet meemaken wat hier gebeurt, als dat de kerk is, mens, als dat de kerk is, dan hoeft het voor mij niet meer. Nou, dan kun je tegenwoordig alom horen. Gods naam niet genoemd. Maar jongens en meisjes, het is een fotoboek niet maar van de familie Jacob alleen. Het is een fotoboek, om in jullie beeld te blijven, waarin God de foto's wel opplakt, om het eerbied zo te zeggen. Dus God is er wel. Al merk je hem hier nog niet. Vaak zie je de leiding van de Heere achteraf. En zo is het hier ook. Daarom zou dit ook een heel goed bericht kunnen zijn voor onze tijd, waarin zoveel mensen zijn, als dat de kerk is, dan hoeft het voor mij niet meer. Waar is God? Waar is God? Waarom grijpt hij niet in? Vragen van 2010. Waarom grijpt de Heere niet in onze samenleving, waarin de christenen naar de zijkant of over de rand heen geschoven zijn? Waar is God als er in een gezin iemand plotseling sterft die eigenlijk niet gemist kan worden voor onze beleving? Waar is God als ik zo graag beter zou willen worden, maar het lukt maar niet en de dokter zegt ik kan niks meer voor u doen? Waar is God als mensen in de gemeente die misschien avondmaal vieren, toch langs elkaar heen leven? Als God dan liefde is, hoe kan dat dan? Als God dan de Almachtige is, waarom grijpt hij dan niet in als er zoveel ellende is in de wereld? En mensen gebruiken het vaak als een argument om maar helemaal af te haken. Als dat God is, als dat de kerk is, dan hoeft het voor mij niet meer. Waar is God? Misschien is het ook wel uw fotoboek, Genesis 37. Al die zwarte mislukte foto's. Ja, en toch gemeente is het zo mooi dat de Heere hier bezig is. Dus ook al wordt zijn naam niet expliciet genoemd, dat hij toch de regie houdt en heel duidelijk neemt. En zelfs over die haatplannen van die jongens, de broers van Jozef. God is natuurlijk nooit verantwoordelijk voor de zonde. God is nooit auteur van het kwaad. Maar hij heeft toch de regie. Hij heeft toch de leiding. Ook in 2010. Als politieke partijen de christenen misschien buiten de regering zou willen hebben houden. Nou, misschien hebben we het wel verdiend met elkaar. Maar dat God er toch boven staat en uiteindelijk ook de zonde in zijn hand kan nemen om het kwaad ten goede te schikken voor zijn volk. Zo werkt God. We moeten ervoor oppassen, gemeente, dat we het godsbeeld niet maken als een soort veredelde denkwijze van ons mensen. Want wij zitten als mensen altijd tegen het zondige plafond van ons leven zonder God. Ons denken is verduisterd. Hij is totaal ander. Hij staat er hoog boven. En slaat ons niet plat met zijn vuist. Menselijk gesproken zou dat verdiend zijn. Maar hij houdt de regie. Hij neemt de leiding. Onopgemerkt. En opeens merkbaar. Ja, als ik de lijn in de Gods openbaring door mag trekken. Als in de kerstnacht de Heere Jezus geboren wordt. Wie merkt dat op? Wie merkt dat op? Daar komt opeens uit Gods hart via de schoot van Maria de Heere Jezus op aarde. En dat zal de wereldgeschiedenis veranderen. We tellen vanaf de geboorte van de Heere Jezus. Anno Domini 2010. En als Christus aan Golgotha's kruis openlijk roept, het is volbracht. Wie merkt dat? Als de Heer naar de hemel vaart, dan zegt hij voordat hij afscheid neemt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ja, dat hebben de apostelen gehoord en verkondigd. Maar wie merkt dat verder? Wie merkt dat verder? Ja, gemeente, daarvoor moet je nou dicht bij de Heere staan. En Jacob is bezig heel ver van de Heere af te dwalen. En zijn eigen godjes, afgodjes te maken. Jozef voorop. Maar daar kun je niet mee leven. Daar eer je God niet mee. Daar kun je niet mee zalig worden. Daar ligt het leven niet in voor eeuwig. Ja, van nature bekommert de mens zich daar niet om. Maakt het hem niet uit. Maar als genade in je hart komt. En dat was er bij Jacob. Dat was er ook bij Jozef. En dan kan het nog zo lang duren. 22 jaar hebben ze de haat tegen Jozef. En de zogenaamde troostwoorden naar hun vader met elkaar volgehouden. 22 jaar, dat is een generatie bijna. En toch vallen ze God niet uit handen. Jozef wordt niet gedood, maar hij wordt als slaaf verkocht. 20 zilverlingen, een koopje. Maar zou Jozef zelf niet gedacht hebben, jongens en meisjes, nou is het uit. Een mooie jas is uit, ver van vader, weg. En dan moet ik achter die kamelen aansjokken richting Egypte. En in Egypte is die ook niet als koningskind behandeld. Hij sjokt maar wat door het warme zand van de woestijn. Afgelopen, uit. Ja, nou dat is niet gemakkelijk. Daar heb je genade voor nodig om dat te zien, om dat te doorleven, om daar amen op te zeggen. Maar gemeente, wat is het dan bijzonder, dat ook als je dat niet ervaart zelf, ook als je dat misschien niet gelooft of geloven kunt, dat het dan toch waar blijft dat die meerdere Jozef waar maakt wat hij gezegd heeft. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En dat gaat over Israël, over Hebron. Dat gaat over Egypte. Dat gaat over Veenendaal. Dat gaat over de kabinetsformatie. Mij is gegeven. Alleen behandelt de Heere ons ook altijd wel als verantwoordelijke mensen. Als je tegen de Heere inpraat, dan moet je niet verwonderd zijn dat de Heere zich van je terugtrekt. Als je God ter verantwoording stelt in het beklaagde bankje, dan moet je niet denken dat God dat wel neemt. Als wij de zonde doen, ook nu, die het paradijs, een verloren paradijs heeft gemaakt, dan wijkt de Heer. En ik heb het al eens vaker vanaf deze preekstoel gezegd. We moeten misschien bang zijn in Nederland en in West-Europa. Dat God zich terugtrekt. Verduisterd wordt door onze zonde. Dat ligt nooit aan hem. Maar dan moet de hand in eigen boezem. Jozef, de lieveling van de vader. Hij wordt gehaat. Omdat die broers het niet langer namen. Dat jochie van 17 jaar zo'n flitscarrière maakte. En zij moesten zwoegen achter de kudde. Weg met hem. En we regelen dat wel met vader Jacob. Nou, zo hebben ze het gedaan. Als Ruben dan terugkomt en de jongen is verkocht, dan scheurt Ruben zijn kleren. En dan komen ze tot dat gemene plan. Dat ze vader Jacob om de tuin gaan leiden. Eens heeft Jacob zijn eigen vader om de tuin geleid. En nu krijgt hij een koekje van eigen deeg. Ze gaan hem om de tuin leiden. Jozef, de lieveling van de vader, wordt beweend. Dat is het derde punt, gemeente. Let erop hoe het er staat. Alzo, vers 35. Alzo beweende hem zijn vader. Ja, dan krijgt die Jacob daar thuis die koningsmantel verscheurd en in bloed gedrenkt van een geitenbokje dat ze er apart voor geslacht hebben. En dan zit hij daar te huilen, want het is heel duidelijk voordat de jongens met de kudde thuis zijn, Jozef is verscheurd. En dat was de bedoeling, dat hij dat zelf zou ontdekken. En dan staat er in vers 35 dat al die andere jongens en al die dochters maakten zich op om Jacob te troosten. En dat houden ze dus jarenlang vol. Wat zouden ze gezegd hebben? Vader, Jozef is vast bij de Heere. Vreselijk, hè? Vader, denk maar veel aan die lieve jongen van je. Wat was het toch een prachtkerel. Wat jammer dat hij gestorven is. Wat zullen ze allemaal voor leugens hebben bedacht. Als je eenmaal die weg opgaat, dan is het einde zoek. Maar ook bij Jacob. Juist in vers 35 blijkt gemeente dat het zo belangrijk was dat de Heere nou juist Jozef, later door het gekonkel van zijn broers zijn, wegnam. Omdat Jacob eigenlijk niet wil getroost worden. Let erop hoe het er staat. Maar hij weigerde zich te laten troosten. Want, ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf neerdalen. Dus zolang hij nog leeft, wil hij de dode Jozef blijven koesteren in zijn gedachten, omdat dat toch zijn liefste zoon was. En we zeggen weer, gemeente, als we daar Jacob zien in zijn verdriet. Jacob, waar is nu de geloofskracht van Bethel en vooral van Pniel? Waar is nu de geloofskracht toen Benjamin geboren werd? Rachel wilde een Benoni noemen, zoon van mijn smart. Maar u hebt gezegd in de geloofsbelijdenis, nee, zoon van mijn rechterhand. Waar is nu de geloofskracht, Jacob, dat je het met Esau hebt bijgelegd? En dat is ook nog niet zo lang geleden. Jacob, waar is nou die God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? Jacob, waar zijn nou uw geloofsoefeningen? Jacob, je hebt zoveel nederlagen gekend, maar je mocht in de kracht van de Heere weer opstaan uit die narigheid. Jacob weent over Jozef, maar Jacob weent niet over zichzelf. En daar wil de Heere nu met hem heen. Rachel al weggenomen, Jozef nu weggenomen. Jacob moet op de plek komen waar God hem hebben wil. En daar zal God in zijn wijsheid straks Jozef voor gebruiken. En als we niet op die plek komen, gemeente, dan blijven we ontroostbaar. Dan kun je praten zoals je wilt, maar niets helpt. Dat zijn ook mensen die nooit tot God komen, die niet echt ook tevreden raken met hun programma, met hun leven. Omdat ze het programma van God niet zien in hun leven. Zoals God in hun leven aan zijn doel wil komen. Jacob gebruikt zijn tranen. En die Oosterse mensen konden misbaar maken. Die konden rouwen. Jacob gebruikt zijn tranen om het handschrift van zijn zonde zelf uit te wissen. Hij heeft geen verlosser nodig, want hij is Gods kind. Nou, dat lukt nooit, gemeente. En als dat zo blijft, dan moeten ze straks eeuwig omkomen in de buitenste duisternis, omdat ze tegen Gods welbehagen in hebben gewerkt. Jacob die zegt eigenlijk in zijn verdriet, Jozef is me meer waard dan God. Calvijn zegt zo mooi in zijn commentaar, Jacob verlangt meer naar het graf van een dode dan naar het genot van de omgang met 10 levende kinderen. Jacob, je moet verliezen van de Heer. Je moet kwijtraken wat tussen jou en God instaat. Jacob, ken je nou ook iets van de droefheid naar God, zoals Paulus daar later over spreekt? Hij kende die tekst natuurlijk nog niet, want die staat in de Korinthebrief. Maar de Heilige Geest, die wil daar naartoe met deze aartsvader. Daarom Jozef weggenomen, opdat hij zal huilen om wie die is voor God in zichzelf. opdat hij zal huilen, ook de jongens, om wie zij zijn voor God. Droefheid naar God. Dat woord zegt zo mooi er in het Nieuwe Testament, dat dat een droefheid is die je bij de Heere brengt, en dat dat ook een droefheid is die volgens de leidslijn van God gaat. Dan raak je nooit in de wanhoop. Nee, maar dan kom je op de plek waar je wezen moet. Dat je het niet verdiend hebt dat de Heere naar je omkijkt. Dat je het verdiend hebt dat God zijn handen van je aftrekt. Dat je het verdiend hebt dat de Heere geen weldaden meer aan je zou bewijzen. Omdat God ons niet heeft verlaten, maar wij van de Heere afgegaan zijn. Maar gemeente, als de Heilige Geest nou daar naartoe werkt om Christus wil. En je komt daaruit. Dan wordt het wonder zo groot dat God geen veredeld mens is. Want dan zouden we het zo doen. Hij kijkt niet naar mij, dan kijk ik niet naar hem. En hij geeft mij niks, dan geef ik hem niks. Zo gaan de afgoden met elkaar om en met mensen. Als wij God zouden zijn in het diepste onze gedachten, nou dan zou er geen toekomst zijn voor deze wereld. Maar nu God de regie neemt en dat geduld heeft om Jacob en Jozef en ook de andere jongens te brengen op die plaats van de droefheid naar God. Dan komen we bij de Heere God uit. En als je bij de Heere God uitkomt, mijn broeder en zuster, jongelui, ja, dan wordt zonde echt zonde. Dan wordt schuld je persoonlijke schuld. Dan geef je een ander de schuld niet, dan geef je God de schuld niet meer. En dan krijgt de kerk niet de schuld of de ouderling. Maar dan kom je zelf in de schuld. En dan is er bij de Heere die meerdere Jozef, Jezus, zaligmaker. Die heeft ook zijn kleding af moeten leggen. Van harte. Die kwam het koningskleed toe. Rechtmatig. Maar hij heeft het afgelegd. Maar niet alleen de buitenkant. Er staat in Filippenzen 2. Hij heeft zich ontledigd, vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen, de mensen in alles gelijk geworden, de schuld van Gods volk op zich genomen, de zonde verzoend van al Gods kinderen, de toorn gestild van God, dat is in het hart van God. En daar wil de Heere op oudtestamentische manier ook in het boek Genesis naartoe. Met dat Israël waaruit die Christus straks geboren zal worden. Verstaan we het? Wij leven niet meer in Genesis 37. Wij leven na het Nieuwe Testament. Mag dat het geheim van uw leven zijn? Dat tranen er zijn, misschien niet in je ogen, maar toch in je hart. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar dan wil je geen kwaad woord van de Heere horen. Nee, want dan kom je bij Christus uit. En dan zie je in Christus dat God die weg niet gewild heeft voor zijn volk. Maar dat God met zijn volk om de meerdere Jozef naar het Kanaan wil. Waar hij Heere is en meester. Arm bent u. Als u alleen maar tranen kent vanwege gekrenkte trots, dat je niet tot je recht komt op jouw manier, dat je geen carrière kunt maken zoals jij het zou willen. Bekeert u, zalig, als er droefheid mag zijn om wie wij zijn voor God. Als er vreugde en verwondering mag zijn om wie de Heere is voor ons. Jacob heeft het geleerd hoor. Al doet hij er zijn leven over. Dat kun je ook zien hè. Het was een kind van God. Dat je je leven lang op de leerschool van de genade blijft. Als die sterft in Genesis 49. Dan roept hij om de Christus. Op uw zaligheid. Yeshua staat er. Wacht ik Heere. Nou, dat heeft de Heere die zaligmaker ook aan zijn hart toegepast. En dan wil hij op dat sterfbed ook laten zien aan zijn kinderen. Anders dan hier in Genesis 37. Jongens, de Heere achterna. Als wij kinderen hebben, gemeente, gaan wij zo met onze kinderen om die ons toevertrouwd zijn door de Heere, Of als we geen kinderen hebben, maar we mogen leiding geven aan een catechisatie of aan een vereniging. Mogen wij dan als opvoeder, als ouder, doorzichtig zijn tot op de verzoening in de Heere Jezus Christus. Daar gaat het om, hè. Dat je niet alleen je kinderen maar een carrière wilt laten maken in deze wereld. Die klinkt als een klok aan waar mensen van spreken. Maar dat die kinderen die een erfdeel van de Heere zijn, ook werkelijk kinderen van God worden en zijn. Kunnen ze dat aan ons als opvoeders zien? Kan de gemeente dat aan de kerkenraad als leidinggevende in de gemeente, als hoeders en herders opmerken? Mag dat het gesprek zijn op het huisbezoek? En doen we in die afhankelijkheid alle werk in het verenigingsleven? Dan hebben we geen medelijden met onszelf, maar dan hebben we een hoge dunk van het woord van God en de zuiverheid van het woord. En we zijn verwonderd over de genade van de Heer. En we hebben elke keer weer nodig om in die genade te gaan en in die genade te staan als vers brood dat elke dag nieuw is. Jacob dacht dat hij het wel in zijn binnenzak had. En als Jozef dan weggenomen wordt, nou dat pikt hij niet van de hemel. Totdat God hem brengt op de plek. Jozef leeft nog. Jozef leeft nog. Jozef zien en dan sterven. Jezus zien en dan sterven. Zalig, kinderen van de Heere. Als we dat mogen verstaan. Hij heeft alles afgelegd. Zijn koningskleed dat van binnen zat. De mensen gelijk geworden. Ja, er staat zelfs, hij is zonde geworden. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Heerlijk, hij leeft. Hij heeft de regie. Hij houdt de regie over kerk en wereld in zijn hand. Ook als wij dat niet altijd zien. Je kunt het wel ervaren. Als je niet je kind boven God zet. Je afgod boven de Heere. Dat staat sowieso al boven de Heere. Als je als een arme zondaar schuilt onder zijn vleugels die uitgestrekt zijn, opdat je daar de toevlucht zou nemen. Jacob, let toch op de aanwijzingen van de Allerhoogste. Schuilt onder de vleugels van de Heer. Ook als u vragen houdt met Gods leiding. Ook als die ziekte niet meer overgaat. Als dat ziekbed uw sterfbed wordt. Ook als je oud mag worden in goede gezondheid, maar de krachten worden minder. Dat je mag schuilen onder die levende koning die zegt, wie mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn vader. Ook met onbegrepen vragen. Die mag je bij de Heere kwijtraken. Nee, geen antwoord voor je verstand. Daar is God ook God voor. Maar wel vrede in je hart. Vrede door het bloed van het kruis. Dat dan van die meerdere Jozef over je komt. Nu, Jacob heeft het geleerd. Al Gods kinderen mogen het leren. Nee, niet van zijn zoon Jozef, maar van die Juda, de Godlover, die de vader, de voorvader van de Heer Jezus werd. En als de Heer Jezus dan afdaalt met zijn volbrachte werk in het hart door zijn geest, dan gaat dat heilgeheim open, gemeente. God is te ervaren, laat ik het vanmorgen zo mogen zeggen. Heb geen kritiek, maar zoek de Heer en leeft als u hem nog niet kent. En als u vragen hebt na ontvangen genade, God is te ervaren. Zoek de Heere en ontdek dat hij nabij is. Hoog verheven, maar toch zo nabij. Want hij woont door zijn geest bij de verslagenen van geest. En bij degene die voor zijn woord beeft, dat is niet de angst wordt dan bedoeld, maar dat je dat woord ook als echt als het woord van God ervaart en zegt, dat is het spreken van de Heere. En dan komt hij in je zielsverdriet. En dan redt hij uit. En dan maakt hij een Jacob tot zijn Israël. Dan maakt hij een zondaar tot zijn kind. En dan verklaart hij het aan het hart. Ik ben uw heil alleen. Dan gaat je koningspakje wel uit. Maar dan bekleedt hij met klederen van het heil. Door Christus verworven aan Golgotha's kruis. Dan kun je aan die mensen zien. Dus dat wordt ook met die klederen des heils bedoeld. Hè? Dat als ze in de wereld leven, dat ze maar niet leven via de helft plus één, zoals dat in de samenleving gaat, maar dat ze een koning in de hemel hebben, die de regie houdt, ook over de wereld. Dan kondigt hij vrede af voor al Jacobs nakomelingen, voor alle die de Heere vrezen. Dan zijn er ook tranen. Dan zijn er tranen van verwondering, dat die God tegen wie ik gezondigd heb, zo is dat hij zich over mij ontfermt. Gemeente, die tranen blijven, want met tranen komen ze aan. Maar zonder tranen gaan ze binnen. Want daar in de heerlijkheid, in de eeuwige heerlijkheid, daar moeten we niet huilen, maar daar moeten we eeuwig danken. En we zullen de eeuwigheid nodig hebben om God groot te maken. En daarom, zalig zijn zij die treuren. Dat ze Gods eer niet bedoelen zoals hij het waard is. Zalig zijn ze die treuren, want ze zullen vertroost worden. En ze zullen met mij, zegt de Heere Jezus, in mijn troon zijn. En als koningen heersen. En dan is het werk van de Heere Jezus, de meerdere Jozef, afgelopen. Hij geeft op de nieuwe aarde het regiment weer terug aan God. En dan zal God zijn alles en in allen. En al Jacobs waren nakomelingen. Al Gods kinderen om Jezus wil. Zullen eeuwig zeggen, God is goed. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Getrouwe en ontfermende Heere, wat een genade dat we u zo mogen aanspreken op grond van uw woord, de openbaring van uw hart. Ook in het Oude Testament, ook in een geschiedenis vol van gekonkel, van zonde, van list en van bedrog. Ook bij vader Jacob, die zich niet wilde laten troosten, omdat zijn hart bleef vasthouden aan Jozef. O God, en dat we dan toch in uw hart mogen kijken. Dat ook in zo'n geschiedenis waarin uw naam ontbreekt, uiteindelijk uw hand is. Al zien we dat vaak pas achteraf. Al zien we dat alleen maar als er ogen zijn van u gekregen door het geloof. Ogen aan ons hart. U kunt voor het blote oog wel dingen verborgen houden, Heere. Qua gezondheid, qua relatie, in de opvoeding, in de omstandigheden in de gemeente, of in dingen die gebeuren die we niet kunnen plaatsen. Daar bent u God voor. Maar u werkt altijd op het grote licht aan. En dat is een troost voor alle die u vrezen. Ten dagen dat ik zal vrezen, zal ik vertrouwen, zegt Psalm 56, op dat woord van de Heere. Dat is Hij zelf, in zijn openbaring, in zijn levendigheid, in zijn leiding, in zijn ontferming. Dat is groot, Heere, daar gaat de mens van ondersteboven. Die liefde Gods, die maakt hem tot een zondaar, niet tot wanhoop. Maar om hem los te maken van alle dingen waar hij aan vastzit en hem te brengen in het heilgeheim van de ontmoeting van Christus. Zalig wie dat mag verstaan. Zalig wie erin mag groeien in de genade en in de kennis van de middelaar. Heere, versterk al uw kinderen die daarin mogen staan. Wil ook aanwijzen met de aanwijsstok van uw Heilige Geest vanuit het woord waar wij vermaning nodig hebben en wat wij moeten missen. Maar wilt u dan ook komen met het levende brood voor een levend gemaakt hart, elke dag opnieuw, tot uw eer en tot voortgang in de genade, ook in het leven van het geloof. We bidden voor hen die onbekeerd zijn, Heere, jongeren, ouderen. Ontdek er ons aan. We hebben ook onze verantwoordelijkheid erin te verstaan. Bekeert u, staat er. Dat is een opdracht. Zo vast is uw belofte. Zo zwanger is uw woord van zaligheid. Dat u met een opdracht tot een onbekeerde komt. Bekeert u, want waarom zou gij sterven? Zoek de Heere en leeft. Gedenk ons met en voor elkaar ook als gemeente in deze vakantietijd. Als we uitzwermen misschien van de week met vakantie gaan, wil ons nabij zijn, een goede tijd geven, van uitrusten, breng ons ook weer veilig terug. Ook als gemeenteleden en ook jongeren weer terugkomen van de week, Heere, wil ze dan nabij zijn en weer veilig bij ons brengen. Wij bidden voor de informateur Lubbers. Wilt u hem alles geven in de onderzoekingen van een mogelijke nieuwe regering? Geef ook onze koningin wijsheid en genade. En dan bedoelen we ook, Heere, dat uw naam en uw eer boven alles mag staan. En ook in 's lands vergaderzalen gehoord zou mogen worden. In alle ootmoed ook, en eerbied, maar ook in alle beslistheid. Want als wij niet naar uw woord zullen worden geregeerd, dan zal dit land geen toekomst hebben. Ontfermt u zich over allen die hiermee te maken hebben. Dat er ook een biddende gemeente mag zijn voor de voortgang van uw werk, ook in onze omgeving. Heere, breng ons veilig thuis op deze zondag. En dat we ook de rustdag zouden gebruiken om tot u te komen en uw woord te overwegen. En breng ons ook vanmiddag weer samen. We bidden voor mensen die eenzaam zijn. Het zou fijn zijn als er zo onverwacht een bezoekje gebracht kon worden bij mensen die er misschien wel naar uitkijken. Zeker in deze vakantietijd. Hoor ons in ons danken, Heere. Vergeeft u ons onze zonden ook onder de heilige dingen van uw kerk en van uw woord. Maar wilt u zelf u verheerlijken in ons, door ons heen naar anderen toe. En vooral ook tot de eer van uw naam, die te prijzen is tot in der even eeuwigheid. Uit genade. Amen. Er wordt gecollecteerd in de eerste rondgang voor de diaconie, in de tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En geeft u een royale gift, als u die kunt missen, voor de dienst van de Heere. Wij willen aansluitend zingen uit Psalm 146, vers 1 en 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God, er staat niet Israëls God, maar er staat Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Psalm 146, vers 1 en 3. verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.